ben begonnen met hardlopen een tijd geleden. En dan een vriend van mij is ongeveer tegelijkertijd met mij begonnen. En hij is gewoon al een stuk fitter dan ik nu.
Yeah.
Dan denk ik, ja, dat komt dan waarschijnlijk toch wel door het roken. Of hij traint heel veel harder. Dan kan het natuurlijk ook nog, maar...
Of beide.
Of
we kunnen
beide.
Dus even
ja.
op Strava kijken.
Ja, precies.
Welkom bij Ik Stop Nu, de podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Hier hoor je verhalen van mensen die stoppen of gestopt zijn. Wat was hun motivatie? Waar liepen ze tegenaan? En wat is hun allerbelangrijkste advies? In deze aflevering horen we het verhaal van Mees. We spreken met hem over motivaties, want wat zorgt er nou voor dat je de stap zet om daadwerkelijk te stoppen? Bij Mees speelt zijn werk een grote rol. Nou, Mees, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, goed
leuk
om
hier te zijn.
Ja, goed om je hier te hebben. We zijn heel benieuwd naar jouw stopverhaal en jouw motivaties om te stoppen met roken. En ook bij ons is Claire de Nere van het Trimbos Instituut. En Claire die weet ontzettend veel over rookverslavingen. Ja, gaat al onze kennis met ons delen. Maar we beginnen natuurlijk bij jou, Mees, want jouw rookgeschiedenis, waar is die begonnen?
Ja.
Je eerste sigaret, kun je hem nog herinneren?
Mijn eerste sigaretje. Dat was denk ik op de middelbare school in de tweede. Toen mocht ik van iemand een sigaretje bieden. En toen na school heb ik me stiekem opgestoken ergens achter een bushokje. En dat was de eerste. En vanuit daar eigenlijk een lange tijd niet gerookt. En toen uiteindelijk in, denk ik, 4 HAVO. Toen ben ik echt begonnen met roken in de zomer.
Toen was je ongeveer 15, 16?
Nee, ja, in de vierde was ik denk ik, 16 inderdaad.
Ja. Toen ben je begonnen. En hoeveel rookte je toen? Hoe ging dat?
Nou, het was eerst eigenlijk na school 1 sigaretje. Of misschien 2, in de pauze een sigaretje een keer. Maar dat was nog niet echt dagelijks. En vanuit daar is het eigenlijk gegroeid en werd het uiteindelijk vastroken.
En wat bracht dat roken jou?
Mijn vrienden die rookten, dus het bracht mij wel gezelligheid. En op de school waar ik zat, daar werd sowieso wel veel gerookt in de pauzes. Dus het bracht me wel gezelligheid eigenlijk met alle mensen.
Ja. En hoe lang heb je dit, hoe lang heeft dit geduurd?
Dat ik soms sigaretje rookte.
Ja. En eigenlijk dat je het niet als een probleem zag, want op een gegeven moment kwam daar een omslag in.
Ja, zeker. Het heeft eigenlijk best lang geduurd. Tenminste, ik rookte vrij snel al wel dagelijks. Alleen ik heb het heel lang niet als probleem gezien. Ik dacht eerst van ja, als ik wil stoppen, dan lukt het allemaal wel.
Ja.
Maar ik dacht, het komt allemaal wel goed. Dus dat heeft wel een jaar, anderhalf jaar geduurd.
En wat gebeurde er dan dat je het wel als een probleem begon te zien? Even diep graven in je geheugen.
Diep graven, ja. Nou, uiteindelijk bedenk je, als je dan bijvoorbeeld geen sigaretten kan halen, omdat ik toen nog geen 18 was, dan denk je opeens, oh shit, ik moet toch wel aan mijn sigaretten komen. Dus hoe moet ik dat nou doen? Moet ik aan mensen gaan vragen? Had
je dat meteen door, dat toch een beetje...
Nou, toen begon het dan wel te kriebelen inderdaad. Van oké, de sigaretten zijn kennelijk wel een benodigdheid voor nu. Dus daar had ik wel door dat de verslaving begon te worden.
Ja. En wanneer kwam echt het inzicht dat je dacht, oh, dit wil ik eigenlijk helemaal niet?
Ik denk dat de eerste keer dat ik wilde stoppen, dat het toen eigenlijk gelijk de eerste dag al fout ging. Of de tweede dag, toen had ik gelijk sigaret weer opgestoken. En...
Vertel eens, wat gebeurde er dan?
Ja, ik had voor mezelf een hele mooie smoes bedacht. Dat ik niet per se hoefde te stoppen, maar dat ik tot 12 uur 's middags niet mocht roken. En dan mocht ik 1 sigaret. En dat, ja... Dat vond ik dan wel goed.
Je probeerde het eigenlijk een beetje te verminderen.
Ja.
Ja.
En toen was het 1 sigaret en toen weer de 2 en toen was het weer vastroken.
Ja.
Dus dat ging echt super.
Claire, ik zie ook lachen. Is dit herkenbaar?
Ja, ik denk dat heel veel mensen, zeker als je heel veel rookt, dan is dat echt iets wat onderdeel is geworden van je leven. En dan is het best, kan het best heftig zijn om daar ineens afscheid van te nemen. En een strategie die heel veel mensen toepassen is inderdaad, nou weet je wat, ik ga wel eerst minderen. Want dan hoeven ze ook nog niet echt afscheid te nemen, zeg maar, van die sigaret. Dus ik ga eerst minderen en dan ga ik daarna stoppen. Dan werk ik een soort naar het stoppen toe. Zoals je aan den lijve hebt ondervonden, werkt dat niet, dat minderen.
Nee.
Het is eigenlijk, je pijnigt jezelf eigenlijk een beetje door eerst te gaan minderen, omdat je... minder nicotine binnenkrijgt dan dat je gewend bent. Daardoor heb je last van ontwenningsverschijnselen. En dat rek je dan een soort uit totdat je gaat stoppen. En dan daarna, als je dan gaat stoppen, dan heb je nog eens de echte soort afkikverschijnselen nog 2 weken. Terwijl als je gelijk stopt, dan wendt je lichaam eigenlijk heel snel aan een leven zonder nicotine. Meestal heb je binnen 2 weken het ergste gehad. Maar als je dus bijvoorbeeld eerst een maand gaat minderen en dan gaat stoppen, dan heb je dus 6 weken last van ontwenning. Dus het is eigenlijk nog veel moeilijker vol te houden. Ja.
Hoe ervaarde jij dit?
Ja, dat zou vast wel kloppen inderdaad. Ja, dat minderen, dat is inderdaad wat jij zegt. Dat nog niet echt de afscheid willen nemen van die sigaretten. En je haalt ook in je hoofd van ja, ik mag dan nooit meer roken en dit en dat. En mijn vredesmomentje op een dag is dan gewoon weg. Maar dat minderen.
Je vredesmomentje?
Ja, een vredesmomentje. Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Bijvoorbeeld met werk, in de pauze kan je even een sigaretje roken. Kan je even helemaal tot rust komen. Of nadat je iets inspannends hebt gedaan of iets spannends. Dan is zo'n sigaretje gewoon even een moment weer tot aarde komen. En gewoon even lekker tot rust komen.
Ja, en dat was dan nog een klein stukje wat je van jezelf wel mocht. Maar die sigaret was dan op. Hoe voelde jij je daarna?
Ja, eigenlijk gefaald. Want dan denk ik, ja, ik heb weer mijn sigaret gerookt, dus ik ben al helemaal weer niet gestopt. Maar dan rook je die ene sigaret en dan heb je eigenlijk de rest van de dag ook nog veel meer zin om te roken. Dus dan eigenlijk voor 12 uur, ja, dan is dat makkelijker, want dan moet je tot 12 uur om die te roken. En na 12 uur,
ja.
En na 12 uur, dan heb je al gerookt, dus dan, ja, heb je het eigenlijk al verkloot voor de dag.
Ja, en dan kom je in die fase, Claire, wat jij zegt.
Ja.
Dat je jezelf pijnigt eigenlijk.
Ja, je hebt jezelf een hele moeilijke ochtend gegeven. Je lichaam kan niet wennen aan een leven zonder nicotine. Als je dus, nou ja, ik weet niet hoe laat jij opstaat, maar 6 uur niet rookt. En dan weer gaat roken. Dan heb je eigenlijk een hele moeilijke 6 uur gehad.
Ja.
En dus dat is wel, dat, en ik begrijp heel goed, we horen het ook heel vaak van, maar mag ik dan nooit meer roken? Het is natuurlijk niet mogen. Het is iets wat je, als het goed is, zelf wil. En minderen werkt gewoon niet zo goed. Dus het is iets wat je jezelf echt, je maakt het jezelf echt moeilijker.
Ja, dat denk ik wel.
En dat willen, hè? Je gaf al aan, je had een soort afhankelijkheid van die sigaretten. Waren er andere redenen waarvoor je wilde stoppen?
Nou, het is onderhand natuurlijk heel duur geworden. Dus financieel gezien is het alleen gewoon handig om te stoppen. En ook, als je denkt aan gezondheid, dan is roken gewoon niet goed. Je kan er 90 mee worden, maar misschien ook niet. Dus ja, het zit altijd wel een beetje te drukken, zeg maar. Van ja, het is gewoon niet gezond. Het stinkt een beetje. Of nou, niet een beetje. Het stinkt gewoon. En ook voor je fysieke fitheid. Conditioneel gezien. Ja, je wordt er ook gewoon niet fitter van. En ik merk dan, ik ben begonnen met hardlopen een tijd geleden. En dan een vriend van mij is ongeveer tegelijkertijd met mij begonnen. En hij is gewoon al een stuk fitter dan ik nu.
Yeah.
En dan denk ik, ja, dat komt dan waarschijnlijk toch wel door het roken. Of hij traint heel veel harder. Dan kan het natuurlijk ook nog, maar.
Of beide.
We kunnen
het eens even op Strava kijken.
Ja, precies.
Het is, je wil er vanaf, toch?
Ja.
Ja. Heb je ook wel eens echt helemaal een stoppoging gedaan? Dus niet alleen het minderen, maar er helemaal vanaf?
Ja, dat had ik gedaan. Dat was, toen liep ik stage in de bouw. Dus dat was niet een heel lekker moment. Want toen moest ik 5 dagen in de week naar Utrecht op en neer. En dat, ja, moest daar vroeg zijn. En alle collega's daar, die rookten natuurlijk allemaal checkies. Dus dat was.
Je zegt natuurlijk, maar dat is echt een rookcultuur.
Ja, het is in de bouw nog wel vrij normaal om te roken. Vooral in de grotere bedrijven. Maar bijvoorbeeld mijn werkgever nu, die rookt helemaal niet. Heeft nooit gerookt. Dus die zou ik echt tegen. Maar het is nog echt wel een cultuur daar. En dus het werd gewoon lastig. In de pauzes gingen ze allemaal roken. En tijdens werk boden ze me dan een peuk aan. Ja. Dan gaat het natuurlijk niet werken.
Toen was je snel om.
Toen was ik snel om. Dat was ongeveer 4 dagen, denk ik.
Ja. En probeerde je dat dan alleen uit jezelf om te stoppen? Heb je daar hulp bij gezocht? Hoe ging dat?
Ik had een app gedownload. Ik weet niet meer zo goed hoe die heet. Stop met roken waarschijnlijk zoiets. Of nee, Quit heette die. En die hield voor jou bij hoeveel geld jij bespaart, of je nicotine al uit je lichaam is, CO2-waardes, allemaal dat soort dingen. En dus ja, als je die app dan erbij pakt, denk je, oh, ik heb wel veel geld bespaard. Maar uiteindelijk, dat was alle hulp die ik had. Dus dat was eigenlijk gewoon mezelf.
Ja. En daarna ben je weer verder gegaan met roken?
Ja.
Ja. En wat maakte het meest moeilijk voor je om er helemaal van af te blijven?
Ja, ik denk gewoon je gedachtes. Je gaat gewoon echt strijden tegen jezelf. Want je wil gewoon zo graag die sigaret. En dan moet je gewoon nee kunnen zeggen tegen jezelf. En dat is heel lastig. Het maakt gewoon echt een moeilijke strijd, zeg maar.
Want neem ons eens mee, wat voor gedachtes gaan er dan door je hoofd?
Ja, inderdaad, dat wat jij zegt, dat nooit meer mogen roken. En voor mij dus mijn vredesmomentjes, mijn pauzemomenten. En je wil gewoon heel graag roken. Je denkt, ik heb dat nodig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Hey, de stoplijn. Hallo, met de stoplijn.
Hey, hallo, ik heb een vraag. Hoe blijf ik gestopt als al mijn collega's nog wel roken?
Ja, goede vraag. Dat is echt ook heel lastig. Ik kan je wel 3 tips geven. Ik zou allereerst zeggen dat je gestopt bent. De tweede tip is vraag om steun. En het kan al heel erg helpen als je vraagt, goh jongens, willen jullie me alsjeblieft geen sigaretten meer aanbieden? Ik ben gestopt, ik wil niet meer roken. En als laatste, ja, als je net gestopt bent, probeer dan even triggers te vermijden. Dus ga je collega's heel eventjes uit de weg. Dus bijvoorbeeld als je normaal gesproken altijd buiten met ze zou roken, ga dan nu gewoon even een blokje om en zeg tot zo. Maar doe dat zeker in het begin even, zodat je niet te snel in de verleiding komt. Heb je daar wat aan?
Zeker dat laatste denk ik van, de komende tijd ga ik even op een andere plek of nog even een rondje om het pand lopen.
Ja. Ja, heel veel succes en supergoed dat je gaat stoppen. Ja,
dankjewel.
Dag.
Doei.
Dit is ook een echte stoplijn, toch? Die je kunt bellen.
Ja, dit is een echte stoplijn. Die is gratis en anoniem. En je kan hem elke dag bellen tussen 9 en 5 op werkdagen.
Ja, voor vragen, tips.
Ja, vragen, tips, advies, steuntje in de rug. Je krijgt ook echt een medewerker aan de telefoon.
Deze momenten zul je herkennen.
Ja.
Die we net horen.
Ja, zeker.
In de vraag.
Ja, als je dan pauze hebt inderdaad en je collega's die gaan met z'n allen gezellig sigaretje roken. Ja, dan is het zo lastig om niet mee naar buiten te lopen of mee een rondje lopen. Dus dan probeer je in je eentje, niet in je eentje, maar met de niet-rokers probeer je binnen gewoon je boterham te eten. Maar ja, dan is die verleiding zo groot om gewoon mee te gaan en mee te roken. Ja, dat is lastig.
Ja, heb je daar, want je zei net al, dat was ingewikkeld om dat te doen. Heb je daar in het begin wel tegen verzet?
Nee, dat is eigenlijk heel snel fout gegaan. Dat ging eigenlijk gelijk gewoon fout. Ik ging erbij staan voor de gezelligheid. Ja, en dan uiteindelijk automatisch sta je gewoon weer bij de sigaret in je handen.
Ja.
Dat gaat zo makkelijk dan.
Ja, en zo ben je weliswaar verder in je proces, maar nog steeds aan het roken.
Ja, inderdaad.
Ja,
ja, sta je nog steeds met die sigaretten en dan moet je het weer opnieuw proberen.
Ja, maar toen kwam er een grote nieuwe motivatie op je pad.
Ja,
vertel.
Grote verandering. Ik wilde politieagent worden. Dus ik zat in het selectieproces voor de politie. En daar moet je natuurlijk fit voor zijn.
Het is een pittig proces, toch?
Ja, het is wel lastig om doorheen te komen. Ik heb het uiteindelijk ook niet gehaald, helaas. Maar je moet fit zijn om agent te worden. En je moet een parcoursje afleggen in een gymzaal. En dat is gewoon niet handig als je daarbij rookt. En wat ik ook belangrijk vond is, als agent heb je een voorbeeldfunctie. Dus ik vond het niet kunnen voor mezelf om als agent op straat te staan in mijn uniform met een sigaret in de handen. Dus daarvoor wilde ik weer stoppen. Maar
Dus dat was een soort beeld wat je eigenlijk schetste van jezelf in de toekomst. En dat gaf jou houvast.
Ja, inderdaad. Ik dacht, dat is wel weer een mooi moment om te gaan proberen. Ja, inderdaad, voor 2 factoren, die voorbeeldfunctie en de fitheid. En ik zag in een programma een agent op straat met een sigaret. Ja, ik vond het gewoon, het zag niet heel goed uit, zeg maar.
Nee. En was dat ook iets, kijk, je kunt natuurlijk bedenken van ik wil het voor mezelf, want het is gezond voor mezelf, maar het was echt dat toekomstplaatje.
Ja.
Waar maakt dat voor jou verschil?
Ja, het was ook wel echt voor mezelf hoor, want ik wil natuurlijk sowieso stoppen voor mijn gezondheid en voor het geld wat erin zit. Maar het was ook inderdaad enorm, ja. Ik weet dat motivatie vanuit buiten, dat helpt niet enorm. Als mensen tegen jou zeggen van je moet stoppen, want het is ongezond. Ja, dan zeggen ja, het zal allemaal wel. Maar ik dacht toch, ja, ik moet het gewoon doen dan voor ja, de andere mensen en voor mezelf. Zodat ik gewoon niet in dat uniform met sigaret sta.
In hoeverre was je daarmee bezig van, hey, wat vragen anderen van me of wat vraag ik van mezelf?
Ja, het was een combinatie. Want ja, ik vond dus zelf dat beeld niet kunnen van agent met een sigaret. En het was uit mezelf was het gewoon een mooi stok achter de deur om te stoppen met roken, wat ik toch wel graag zou willen.
Ja.
Dus nou, dat.
Ja. Claire, herken je iets in dit verhaal, die externe factoren die van invloed kunnen zijn?
Ja, ja, je hebt interne en externe motivatie, zoals je inderdaad al aangeeft. En, maar die scheidslijn is helemaal niet zo duidelijk vaak. Externe motivatie is echt, ik moet stoppen van mijn vriendin of zo. En interne motivatie is, ik wil stoppen omdat ik fitter wil worden, bijvoorbeeld. Maar in jouw geval met die opleiding is het een mix. Dus de opleiding was de externe trigger, zeg maar. Je wilde politieagent worden, maar dat is jouw wens. Dat heeft niemand anders je opgelegd. Dat wilde jij graag en je wil fitter worden daarvoor. Dus dat is dan weer intrinsiek. Dus heel vaak is het niet zo heel gescheiden.
Niet zo zwart-wit.
Nee, en het is ook niet zo dat als je externe motivatie hebt, dat je dan niet kan stoppen, dat het intern moet zijn. Want het extern kan een hele goede trigger zijn voor intern. Dus ook, nou ja, voor jouw opleiding, ik wil fitter worden is intern. Om politieagent te worden is extern. Maar dat is natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Dus je kan ook.
Kun je zeggen dat een van de twee het belangrijkste is in het proces van het stoppen?
Zowel intern als externe motivatie kan belangrijk zijn bij het stoppen. Extern kan een hele goede, heel goed startpunt zijn. Maar je hebt eigenlijk interne motivatie wat meer nodig om het stoppen vol te houden. Want als het stoppen afhangt van iets anders, dan is dat best wel kwetsbaar. Als dat dan wegvalt, ja, blijf je dan nog wel gestopt. En in dit geval, ja, zou ik denken, je wil fit worden om politieagent te worden. Maar als dat politieagent worden nou niet lukt, ja, is je gezondheid dan ineens niet belangrijk? Of je fitheid? Misschien kan je het nog steeds inzetten om die vriend in te halen met hardlopen of op iets anders. Maar het blijft natuurlijk wel, ja, is dan jouw fitheid en jouw gezondheid en conditie ineens niet meer belangrijk?
Zeker. Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, die triggers die buiten jezelf liggen eigenlijk?
Ja, dat kan enorm verschillen. Mensen die mij aanspreken, familie of vrienden over roken. Ja, dat doet mij niet heel veel. Dat vind ik eigenlijk vooral vervelend. Als mensen tegen mij beginnen over het roken. Maar andere dingen kunnen wel enorm meten. Bijvoorbeeld als vriendin zou zeggen dat ik zou moeten stoppen, want zij heeft last van dit of dat, astma. Ja, dat zou dan veel belangrijker zijn. Ik denk dat het enorm ligt aan wat nou die invloed is van buiten.
Ja. En je zei al dat proces bij de politieacademie, je bent niet toegelaten. Wat heeft dat gedaan voor jou binnen jouw stopproces?
Dat heeft weer volledig stopgezet eigenlijk.
Ja?
Toen ging ik gewoon weer door. Toen dacht ik, ja, laat maar zitten dan.
Ja?
Niet dat het één op één ging, maar het was gewoon een teleurstelling. En dan ga je automatisch weer roken. Want dat is dan weer, daar kan je weer je comfort uithalen. Dus,
maar leg dat eens uit, waar zit dat voor jou in, dat comfort? Of de troost, hoe moet ik dat zien?
Het is heel vertrouwd, het roken. Want je doet het natuurlijk al een lange tijd. Dus je weet precies wat je kan verwachten van een sigaret. En het is ik vind het wel een mooi momentje waar je even kan nadenken. Of even gewoon tot jezelf komen. Even nadenken, oké, ik ben afgekeurd. Wat gaan we nu doen? Gaan we het opnieuw proberen? Gaan we iets anders proberen? En daar rook ik dan gewoon enorm bij. Maar
Dus zoveel invloed heeft zo'n externe factor als zo'n politieacademie wel op je?
Ja. Misschien zelfs positief en negatief inderdaad. Want ik zou daarvoor willen stoppen. Maar als het dan niet lukt, dan ga ik juist weer roken daardoor.
Ja.
Dus dat is wel apart inderdaad hoe dat werkt.
Het is een bepaalde afhankelijkheidsrelatie dan, Claire. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik weet niet. Het klinkt een beetje alsof je een soort teleurstelling hebt gekoppeld aan troost. En troost dan aan de sigaret. En ik denk dat je daarin zeker niet de enige bent. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die roken als of rustmomentje of ontspanning. Of om met stress om te gaan of met teleurstelling. Alleen, je kan je wel afvragen. Ik denk dat je dat ook ergens wel weet. Van, biedt die sigaret me nou echt troost? Of als in, is het dingetje zelf wat me troost biedt? Of is het gewoon de handeling omdat ik denk of omdat ik dat op die manier gekoppeld heb?
Ja.
En dat is wel, dat zijn die associaties die mensen heel vaak hebben bij het roken. Ja, waarvan je ook kan denken, is dat nou die sigaret die mij troost biedt? Of is het gewoon het momentje wat ik voor mezelf pak om even bij te komen van de teleurstelling die ik net heb ervaren? Is dat dan eigenlijk niet de troost? En kan dat niet dan ook zonder roken?
Ja. Het kan voor mij op een manier wel zonder roken. En dat is motorrijden. Als ik iets van slecht nieuws of wat dan ook heb, dan stap ik gewoon op de motor.
Stap je op de motor.
En dan rijd ik gewoon mijn hoofd leeg, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is heerlijk. Dat is natuurlijk niet roken. Dus dat is een stuk gezonder. Maar het is inderdaad niet echt de sigaret. Maar wat jij eraan koppelt.
Ja.
En, ja.
Dus, want je rookt nu nog wel, hè?
Ja.
Ja. En hoe kijk je daarnaar? Of waar sta je op dit moment als het gaat om roken?
Ja, ik zou nog steeds graag willen stoppen. Maar het is gewoon heel lastig om een moment daarvoor te kiezen. Om de motivatie daarvoor, die moet je gewoon zoeken. En dat is lastig. Maar
want die heb je op dit moment niet, die voel je niet?
Nee, op dit moment niet. Ik kom net van het buitenland af, dus ik heb ook sloffen mee. Dus, dus ik kan nu heel goedkoop roken. Ja.
Classic. Na de slof stop ik echt.
Ja, precies.
Dat is toch het tegenovergestelde van motivatie.
Ja, inderdaad. Als ze allemaal thuis liggen, die sigaretten, dan neem je ze toch wel mee.
Maar de wens is er wel. Wat ga je daarmee doen?
Ja, ik heb misschien een nieuwe motivatie vanuit buitenaf. En dat is, ik heb nu gesolliciteerd voor BBL automonteur bij Defensie. Ja, en daar moet je weer fysiek voor bezig. Dus misschien is dat wel weer een hele mooie invloed.
Ja, en heb je een idee hoe je dat aan gaat pakken, ook met de voorgeschiedenis in gedachten?
Ik zou het nog niet weten.
Nee.
Ik denk dat ik zou gewoon op een dag moeten denken van, ik steek die sigaret niet op. Maar dat is altijd zo lastig om dat moment te kiezen en te doen.
Claire, heb jij een advies in deze situatie? De wil is er. Maar ook genoeg sloffen uit de buitenland die er nog liggen.
Ja,
ik denk, ik zie er helemaal geen problemen mee om dus externe motivatie te gebruiken om toch weer te stoppen. Ik hoop natuurlijk dat die interne motivatie op een gegeven moment ook komt. Dat je misschien ook als je dan gestopt bent voor Defensie, dat je merkt, ik voel me lekkerder, ik zit beter in mijn vel, ik voel me fitter. En dat dan je beloning is in plaats van je baan op dat moment.
En kun je dat ook in jezelf opzoeken? Want vind je interne motivatie is makkelijk gezegd, maar
ja, dat zou wel mooi op een tegeltje kunnen. Maar dat is iets waar je je bewust van moet zijn. Of wat je je misschien ook moet afvragen van, heb ik nog meer voordeel van niet roken? Behalve dat ik misschien nu een baan bij Defensie heb bemachtigd. En als het bij je past, als het steeds maar niet lukt om te stoppen met roken, maar je wil wel heel graag stoppen met roken, dan is coaching wel een van de dingen die je kan overwegen. Omdat ze dan heel erg inzetten op, wat is mijn motivatie? Wat haal ik eruit? Wat is belangrijk voor mij? Maar bijvoorbeeld ook al die momenten die je gekoppeld hebt aan roken en welke gevoelens je daarbij hebt. Of jouw manier van met dingen omgaan wordt dan ook onder de loep genomen. En dat kan wel echt helpen om daar wat bewuster inzicht in te krijgen waarom je sommige dingen uit gewoonte doet. En zeker als je dat wil veranderen, dan kan een coach je daar goed bij helpen.
Hm. Ja.
En het is gratis sinds 2022.
Hm, dat is mooi.
Ja.
We hebben het dan over motivatie, maar dat is pas het beginpunt. Het echte werk komt daarna pas.
Ja, en ook, kijk, je kan ook super, super gemotiveerd zijn. En dat je motivatie helemaal de, nou ja, die bestaat eigenlijk niet, maar de goede, zeg maar, interne motivatie is. Maar dan nog blijft het een verslaving. Ik denk dat mensen heel vaak denken, nou ja, wat Mees ook heel lang gedacht heeft. Ja, als ik kan stoppen, dan kan ik gewoon stoppen. En dan komt die verslaving om de hoek. En het blijft gewoon echt heel moeilijk. Dus zelfs als je heel gemotiveerd bent om te stoppen, dan nog is het voor heel veel mensen echt een proces van vallen en opstaan. Want het is een heel, ja, het kan een heel heftige verslaving zijn. Dus ja, weet je wel, onderschat dat ook niet. Dat het, kijk, het hangt niet alleen maar af van of je gemotiveerd bent of niet. Sommige mensen zijn ontzettend gemotiveerd en het lukt alsnog niet. Of het heeft een paar keer nodig. En dat is ook helemaal niet erg. Als het dan misgaat, probeer het gewoon nog een keer. En ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Het gewoon nog een keer proberen.
Ja. En dat ga je doen, Mees.
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Ja, ik vul het nu voor je in, maar je bent het wel echt van plan.
Ja, zeker. Ik heb sowieso voor mezelf altijd in mijn hoofd, dat voor mijn 30ste ben ik gestopt. Dus ik heb nog 8 jaar, dus dat is mooi.
Je hebt nog 8 jaar? Oké, dan til ik hem even. Over 10 jaar. Wij zitten hier weer met z'n drieën. Voeren we weer het gesprek over roken. Waar hoop jij dan te staan?
Nou, hoop ik boven het roken te staan. Dat ik ben gestopt en dat ik er eigenlijk niet meer over nadenk bijna.
Ja.
Dat zou mooi zijn.
Ja. En wat gaat je helpen om daar te komen, denk je?
Ja.
Of hoop je?
Wat hoop ik dat mij gaat helpen? Nou, vooral mezelf. Dat ik mezelf tegenkom misschien ergens mee. En dat ik daarmee echt denk van, hé, dit is het moment. Het is nu klaar. Of, ja, mijn vrienden, als ik het aan ze vraag, dan helpen ze me sowieso wel. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik het roken gewoon lekker achter me kan laten. En ja, dat ik het gewoon niet meer nodig heb.
Ja. En wat zit je op dit moment nog in de weg om daar te komen?
En mezelf, vooral. De gedachte van niet meer kunnen roken, dat zit mij enorm in de weg. Omdat het zoveel zo comfortabel is. Dus ja, ik zit eigenlijk alleen mezelf in de weg. Voor de rest stimuleren mijn vrienden niet per se dat ik door moet roken. Mijn ouders ook niet, mijn werkgever ook niet, mijn vriendin ook niet. Dus ja, ik zelf gewoon, vooral.
En dat is dat comfort?
Ja, de makkelijke weg kiezen op dit, op dat gebied, dat denk ik. Ja.
Ja, ik zit te zoeken waar dat comfort hem dan in zit. Waar heb je dat comfort voor nodig?
Ik weet niet, je maakt het toch automatisch een beetje makkelijk voor jezelf. Of je nou de lange route kiest of de korte, dan kies je toch snel voor de korte. En de korte is voor mij dan het blijven roken. Dat maakt, ja, maakt je leven gewoon comfortabeler. Niet uit je comfortzone stappen. Ja. Het is gewoon wat je dagelijks hebt gedaan. Dus dat is, ja, het is zo. Het zit er bijna in je ritme. Nou, het zit in je ritme. En daardoor het is lastig om daar vanaf te stappen.
En het heeft dus duidelijk een functie voor je nog, dat roken.
Ja, nou, dat praat ik mezelf waarschijnlijk gewoon aan.
Ja? Want
ja, het heeft, de sigaret zelf heeft in principe geen functie, behalve dat het gewoon slecht is. Maar de hele gedachte erbij is gewoon, ja. Ja. Je doet het al zo lang en het is gewoon raar om daar afscheid van te nemen of zoiets. Niet dat ik het nou een emotionele band heb met sigaretten, maar...
Maar misschien wel met het gevoel wat het je geeft.
Ja.
Of ja, ik heb ontspanning.
Gewoon, ja, ik heb het gewoon ingebouwd in mijn leven en dat krijg je er niet zomaar uit.
Claire, heb jij nog een laatste tip voor Mees?
Een laatste tip?
Om dit toch uit zijn leven te krijgen.
Ja, ja, ik zou zeggen de volgende keer dat je gaat stoppen... bereid je dan een beetje voor op het stoppen. Dus gooi bijvoorbeeld je pakjes weg. Maak wat je hebt nog nat, gooi het weg. En doe je asbakken weg, je aanstekers weg. Bedenk een beetje van wat ga ik doen in plaats van roken morgen. En ik hoorde je net zeggen, wat ik heel mooi vind. Je hebt er duidelijk vertrouwen in dat je vrienden je zullen helpen. Als je gaat stoppen, ja, maak daar ook echt gebruik van. Want sociale steun helpt heel erg bij het stoppen met roken. Dus ja, schakel ze ook vooral in. Zeg, ik ben gestopt, help me. Weet je wel, mag ik jullie bellen als ik het zwaar heb? Of bied me in ieder geval niks meer aan.
Ja.
Dat helpt echt enorm.
Ja, goed om te weten. Ja. Zou ik onthouden.
Ja, zijn er dingen die je mogelijk helpen, denk je?
Ja, zeker. Inderdaad, wat je zegt, misschien even iemand bellen of zo. Als je bijna misschien een sigaret toch opsteekt of dat je erover nadenkt, dat je iemand belt van, hey, ik wil echt heel graag roken, leid me af of ja, zoiets. Dat is natuurlijk, je moet gewoon afgeleid worden. Nou ja, dat soort dingen kunnen me wel helpen, denk ik.
Nou, zet hem op. Tot dankjewel. Over 10 jaar.
Tot over 10 jaar, ja.
Nee, dankjewel voor het delen van je verhaal. En ook jij bedankt, Claire, ja, weer voor al je wijze antwoorden. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren naar Ik Stop Nu. De podcast voor iedereen die klaar is met roken en vapen. Vergeet je niet te abonneren op deze serie in je favoriete podcast-app. En volg Ik Stop Nu op Instagram en TikTok voor tips, feiten en extra motivatie.